Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. Het heeft een tijdje moeten duren. Vooral omdat we elke dag heel druk zijn met live shows, met dagelijkse podcast. Maar de gast van vandaag, daar wilde ik al wat langer een podcast mee maken. Inmiddels staat er ook een mooi verhaal met hem op de NOS-site. En hebben er ook al meer mensen een verhaal met hem gemaakt, maar desalniettemin, het is tijd voor een langere podcast met deze gast, die inmiddels nog steeds wel voetbalt, niet meer op het hoogste niveau, maar zeker op een goed niveau, maar veel belangrijker en ook veel mooier, daarbuiten zich heel erg ontwikkeld. Dat kan je zo allemaal horen in de nieuwe podcast met Peetsen. Eerst wil ik je nog attenderen om je te abonneren. Niet op deze podcast, dat heb je waarschijnlijk al gedaan als je deze luistert, maar toch wel op al die andere podcasts van FC Afkikken. Ik heb het over de Core Podcast, Rosette, Lo Stadio, de Pantelits Podcast, de PSV Podcast en natuurlijk Vanaf de Tribune. Allemaal andere soorten voetbalpodcast. Check ze, vind je ze leuk, abonneer je, laat een recensie achter. Die vinden makers ook mooi. Goed, laten we snel beginnen met een nieuwe podcasten met Peter. Ja, en normaal met podcasten met Peetsen zitten we tegenover elkaar. Op dit moment zit ik gewoon in de studio van FC Afkikken. En zit mijn gast van vandaag, Bob Schepers, denk ik gewoon in Leeuwarden.
Dat klopt, helemaal, ja.
Ja, ja de introductie, Bob, je hoorde hem net al.
Ja.
Nog zeer zeker actief als voetballer. Ja. Ook op een heel goed niveau, eerste klasse voor mij toch, bij Blauw-Wit 34?
Dat klopt, ja.
Ja. Nou ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ja, je bent een, denk ik, 6-7 jaar jonger dan dat ik ben. Maar het mooie is dat ik jouw naam echt al heel lang ken. Het mooie daarin is dat er altijd een bepaald verhaal om jou heen hing. Ja. Van supertalent die al vroeg naar het buitenland ging. Of in ieder geval op stage ging, waar Utrecht een dik contract voor neer heeft gelegd. Ja. Maar uiteindelijk in de praktijk nooit het allerhoogste heeft gehaald. Niet dat dat erg is, maar ik vond het altijd wel bijzonder. En daarom kwam ik een maand geleden erachter in het Fries Dagblad. Pieter-Jan Nauta had dat artikel geschreven voor mij, als ik het goed zeg.
Ja, klopt.
En toen dacht ik, wauw, wat is dit mooi. De cirkel is nu voor mij ook rond. Weet je dat je altijd namen hebt van mensen waarvan je vroeger zoiets had van, wie is dat daar? Daar hangt zoveel omheen. Ik heb datzelfde met Vincent van den Berg, ik weet niet of je dat iets zegt, die ooit van Excelsior Maassluis naar Arsenal ging.
Ja, de namen komen ook bekend voor, ja.
Snap je? Dus, ja. Dat had ik dus altijd bij jou. Dat is de introductie. We gaan het straks uitgebreid hebben over wat je nu tegenwoordig doet. Wat ik heel tof vind, zowel zeg maar voor je werk als hobby. Maar Bob Schepers, geboren in Enschede. Maar toch wel meer eigenlijk een beetje opgegroeid in Leeuwarden, toch? Als ik het goed zeg.
Ja, klopt. Ja, ik voel me echt een Leeuwarder. Ik heb familie woont nog wel in Enschede, maar ja, als je hier zo lang woont, ik heb wel hard voor de plek gekregen.
Ja, want hoe is dat gegaan? Op welke leeftijd verliet je Enschede?
Ik was 4 toen mijn ouders zijn gescheiden. En mijn moeder is bij mijn stiefvader gaan wonen hier in het noorden. Toen was ik 7. Ik weet nog dat ik mijn 8e verjaardag hier vierde. Ja.
Oké, en stond het toen eigenlijk al direct vast van, ik ga met mijn moeder mee?
Ja, mijn vader is bij mijn moeder weggegaan. En ja, er is eigenlijk, ik moet zeggen dat ik daar nooit heel erg over na heb gedacht. Maar ik kan me niet herinneren dat er ooit enige twijfel over is geweest.
Nee. Oké. En nog wel contact met vader? Of
ja, zeker heel goed.
Van wie heb je de voetbalgenen?
Ja, dat is... Mijn vader die kon heel goed voetballen.
Okay.
Die heeft nooit echt op heel erg hoog niveau gespeeld. Maar ja, die heeft altijd bij Vosta en Enschede gevoetbald. Maar mijn moeder die kon heel goed volleyballen. Die heeft het Nederlands elftal volleybal gehaald.
Oh, wat tof.
Dus ik denk dat ik van beide wel wat sportgenen had.
Oké, okay. En ook nog meegedaan aan EK's en WK's, je moeder? Of stel ik je nou een hele moeilijke vraag?
Best wel slecht dat ik dat niet weet. Maar nou, mijn moeder die heeft volgens mij tot haar ook begin 20ste heeft ze op echt topniveau gespeeld. En toen moest zij noodgedwongen stoppen door heel veel rugklachten en blessures continu.
Oké.
Maar ze heeft wel echt het Nederlands elftal gehaald. Ik heb shirtjes, die heb ik hier nog liggen. Maar ik weet niet of ze een EK of WK heeft gespeeld.
Oké, dat is een goede vraag voor wanneer je weer bij wanneer je moeder weer ziet.
Precies.
Hey mam, ik ben nu 28, maar ik wil het toch wel even weten. Denk je dat het een voordeel voor je is geweest? Dat je voor als je naar je moeders kant kijkt, dat die een topsporter is geweest?
Wel in die zin dat zij weet hoe het is om veel te trainen. En zij heeft altijd een moeder gehad. En haar vader is vroeg overleden. Maar ze had altijd een moeder die altijd er voor haar was en haar overal in steunde. En in die zin heb ik dat ook altijd gevoeld. Niks was te gek, zeg maar. Ze wilde alles wel voor me doen. En daar hoefde ik me in ieder geval geen zorgen om te maken thuis vroeger.
Ja, want ik zit even aan te denken, maar dat is alweer een tijdje geleden, dat is vorig jaar zomer. Toen nam ik een podcast met Peetsen op met Kik Piri. En die komt dan uit een hockeyfamilie. En zowel voor mijn papa als mama, die hebben heel hoog gehockeyd. En die zegt, dat geeft je toch iets. Het is geen garantie of iets, maar het zit toch wel iets in je genen. Maar dan ook wel in je opvoeding, weet je. Dat als je iets wil bereiken, dat je er bepaalde dingen voor moet laten. En,
dat heb ik... mijn moeder die wilde vooral dat ik het leuk had.
Ja.
Dus zeg maar dat echte topsporten mentaliteit, dat was niet echt bij ons thuis. Zeg maar. Ze gunde me gewoon alles en ze zag dat ik het leuk vond. Dus daar steunen ze me gewoon heel erg in. Maar ik werd niet gepusht van je moet het alles eruit halen of zo.
Nee, maar had ze dan ook niet iets van als je iets doet, doe het dan wel goed? Of hield ze er eigenlijk niet zo erg mee bezig met het voetballende?
Dat natuurlijk wel. Ja, als je ergens voor gaat, ga er dan voor. En doe het niet half. Maar dat heeft mijn vader en mijn stiefvader, wil ik hier ook zeker niet onbenoemd bij laten. Die heeft daar, die zijn altijd een enorme steun daarin geweest. Ja. Ja.
En zeker in het begin, hè, dan ga je bij de amateursvoetballen in Leeuwarden.
Ja.
Waar was dat?
Nee, ook bij Blauw-Wit.
Blauw-Wit, oké. Ja. Dus eigenlijk waar je nu ook schittert in het eerste elftal. Als er gevoetbald mag worden. dan duurt het nog wel relatief lang. Als ik het een beetje goed heb opgezocht. Voordat je bij de BVO, de plaatselijke BVO, bij Cambuur komt, hè?
Ja, klopt. Ja, vanaf de C'tjes was dat nu toen nog. Dus onder 15. Ja, ik wist wel, mijn moeder of mijn broertjes zaten op school. En een van de leraren van die school, die was ook scout bij Heerenveen. Ik ben zijn naam weet ik niet meer.
Goed,
maar mijn moeder die heeft wel eens gevraagd van, is Bob niks van jullie of zo? Maar hij vond mij altijd te flegmatiek. En ik weet tot op de dag van vandaag niet precies wat dat betekent. Maar ik heb het wel een tijdje met me meegedragen. Van ik ben te flegmatiek.
Oké. En maar je wist op dat moment natuurlijk, want toen zat je op de basisschool of de middelbare?
Nee, ik denk dat ik net, ik zat er tussenin. Maar ik zat op een andere basisschool dan mijn broertjes. En mijn broertjes, ik kende die man ook verder niet. Alleen, het is ook helemaal niet een groot verhaal. Het is toch iets wat me is bijgebleven van die tijd. Dat ik flegmatiek was. Ja.
Dat je voor het eerst het woord flegmatiek hoorde.
Ja toch? Dat was een beetje luierigheid, denk ik ook wel. Dat ik dat het een beetje mee te maken had.
Wat voor speler was je eigenlijk toen je nog in de jeugd speelde bij Blauw-Wit? Voordat je naar Cambuur vertrok?
Een extreme momentenspeler. Ik kon drie keer scoren en de pannen van het dak voetballen. Maar ik kon ook huilend op de middenstip liggen als ik een actie niet goed had gemaakt. Dus ik was echt... toen ik zo jong was, toen kon ik niet zo goed nog dealen met mijn emoties. Nee.
Oké. Want hoe uitte zich dat? Niet goed weet je?
Bijvoorbeeld als we verloren of... ik wilde acties doen of ik kreeg een bal niet. Ik kon echt huilen gewoon ervan. Ik kon gewoon echt jankend op het veld liggen.
Oké.
En
Maar was dat dan alleen met voetbal zo of niet? Of had je dat bijvoorbeeld ook thuis met spelletjes spelen en zo?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het wel vroeger, heel vroeger wel had. Zeg maar. Tegenwoordig kan ik heel goed tegen mijn verlies. En ik speel graag spelletjes. Ik doe er alles aan om te winnen. Maar als ik verlies is het helemaal prima. Vroeger kon ik wel slecht tegen mijn verlies, denk ik. Ja, ik denk dat wel. Maar dat is er op mijn 12 ongeveer. Misschien wel ongeveer toen ik naar Cambuur ging. Is dat er wel uitgegaan.
Oké, want dan moest je eigenlijk stage lopen of werd je gelijk aangenomen?
Ik zat gewoon. Ik zat toen bij KNVB Noord van amateurs of zo. Het was regio Leeuwarden. Dat was een soort van selectie elftal. En daar stond ik regelmatig linksback, weet ik nog, of centraal achterin. Want we hadden toen een linksbuiten, ja, en die was op dat moment gewoon beter dan ik. Maar toch.
Okay. Weet je nog wie dat was of niet?
Ja, dat was Kelvin Kobus. Ja, die heeft later is hij ook nog bij Cambuur in de jeugd gekomen, een paar jaar na mij. Maar toen is hij linksback geworden, toen was ik linksbuiten. Ja.
Mooi hoe dat gaat dan.
Hè? Ja, dat is wel mooi. Ja.
Maar toen stond je achterin, ja?
Ja, toen. Ik had een keer een wedstrijd en toen was hij volgens mij geblesseerd of ziek of zo. Toen stond ik alsnog links voor. En toen scoorde ik twee keer. En ik denk dat, dat ik na die wedstrijd een keer een testwedstrijd mocht spelen.
Ja.
Ja.
En dan ga je er voetballen en dan mag je een Cambuur shirtje aan bij zo'n testwedstrijd.
Ja,
voor de luisteraars.
Zo zenuwachtig.
Kijk, de luisteraars weten inmiddels wel dat ik heb er heel even kort aan mogen ruiken. Maar ik heb best wel veel testwedstrijden gespeeld.
Okay.
En bij verschillende clubs ook, profclubs en zo. Ik heb wel eens met hesjes aangespeeld, weet je. Want dan gingen ze nummers opschrijven en zo. Maar ik vond altijd wel dat. Ja, op een gegeven moment, jij deed in één keer goed, jij kwam gelijk ergens. Maar dat ik op een gegeven moment wel door had van, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Nou, laat ik het zo zeggen, dat je een voorsprong hebt als je het allemaal wat relativeert en wat relaxter bent. Want iedereen toen die proefwedstrijd was, iedereen staat stijf van de spanning.
Ja.
Echt iedereen.
Ja, ja, ja.
Toch? Ja, ik weet niet hoe dat bij jou was.
Ja, zeker, zeker. Hetzelfde, ja. Ja, ik was echt stijf van de spanning, ja. Ik heb er gewoon slecht van geslapen die nachten ervoor, zeg maar. Dat is wat je zegt, klopt. Je kan het beter even relaxed doen, maar dat is wel moeilijk als je zo jong bent.
Ja, maar dan stijf van de spanning, maar toch heb je blijkbaar een hele goede, een goed optreden neergezet, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, als ik er nu aan terugdenk. Dan denk ik dat ik gewoon ook echt wel voor die tijd gewoon echt wel heel goed was in bepaalde dingen. Ik had gewoon ik kon niet zo goed lange ballen trappen of positiespelletjes was ik ook niet zo goed in. Maar ik was gewoon super snel en als ik een bal aan mijn voet had, dan rende ik gewoon iedereen voorbij. Ja, zo was het gewoon echt zo.
Maar hebben we een soort Friese Arjen Robben?
Nou ja, Twente eigenlijk. Hè? Maar,
Twente, ja.
Nee, ja, daar werd ik wel vroeger vaak mee vergeleken, ja.
Oké.
Nou ja, dat was ook mijn grote voorbeeld altijd.
Oké. Dan gaat het daarna heel snel, hè? Want je komt dan in de C'ers, kom je erbij.
Ja, klopt.
En dan gaat het toch wel vrij snel. Als je terugkijkt, hoe kan je dat eigenlijk verklaren, denk je? Dat het dan in één keer zo snel gaat?
Ik was ook daarvoor altijd al best wel onzeker. En toen ik eenmaal bij Cambuur mocht spelen. Er was wel een bevestiging van, ja, ik kan dus echt wel goed voetballen.
Ja.
Toen begin je gewoon veel te trainen. Nou, ik kwam een beetje in een groeispurt en ik werd gewoon wat sterker en ik werd nog sneller. Ik had gewoon vanaf het begin af aan het gevoel in dat team van, die jongens die zien wat ik kan. Het is goed, zeg maar. En de trainer, we hadden Jan Bruin als trainer toen. Nou, we werden een aantal jaren te elkaar kampioen.
Jan Bruin.
Dat was een mooie tijd, ja. Jan Bruin. De Brown Feather.
Wat zei je?
De Brown Feather, ja.
De Brown Feather?
Ja, zo noemden ze hem altijd bij Cambuur.
Oké.
De Brown Feather.
Oké, wat goed. Ja, voor mij zijn Baanum is puntje van Ameland, toch?
Ja, klopt. Hij is eigenlijk van Ameland. Dus
ja, maar wat is het nou? Ik weet niet. Het is altijd de bijnaam van Jan Bruin. Voor de mensen die denken, wie is Jan Bruin? Jan Bruin was toch wel echt een Cambuur legend. Ja, spits, zeker. Lang, ja, toch?
Topscorer alle tijden, volgens mij ook.
Oké, heel goed. Nou, hij was jouw trainer. Jij ontwikkelt je daar dan.
Ja.
Je zei al, hè, je had het gevoel van... Oké, ik had bepaalde kwaliteiten die ik kon laten zien... waar ik een verschil maakte. Dus had je dat gevoel ook, zeg maar, in wedstrijden... die je met Cambuur speelde op dat moment?
Ja, in het begin niet. Dan is alles wennen en dan is het niveautje hoger. Ja, het zijn stappen, maar... Ja, binnen een paar maanden merkte ik van... het niveau op de training kan ik aan en acties lukken goed. En ja, ik kan me nog herinneren dat we een keer een wedstrijd speelden tegen SC Enschede. Sportclub Enschede thuis in het stadion speelde toen nog van de Cambuur, dat was toen nog kunstgras. En toen, ik scoorde volgens mij iets van 6 keer of zo, 5 keer. En ook vanaf de middellijn en allemaal moeilijke hoeken, van die voorzetten die erin vlogen. Het, ja, toen dacht ik van nou, dit kan geen toeval meer zijn. Ik ben gewoon goed.
Maar die ontwikkeling in je hoofd, zeg maar, dat je denkt, oké, ik ben goed. Wat deed dat met je?
Ja, dat gaf vertrouwen. Ja, dat valt samen, denk ik. Weet je, je hebt vertrouwen, dus je gaat beter spelen. Maar ja, je speelt ook beter en dat geeft je vertrouwen of zo. Dus je komt in zo'n positieve cirkel terecht. En ja, daar heb ik eigenlijk, totdat ik ongeveer bij het eerste kwam, heb ik daarin gezeten, zeg maar. Het was één positieve lijn omhoog, eigenlijk.
Ja, want op een gegeven moment teken je contract van mij, ben je nog 16, toch?
Ja, klopt.
Nou, dat is een jonge leeftijd. Was dat al een contract waarvan je dacht, holy moly, ik ga echt gewoon geld verdienen? Nou, of viel dat eigenlijk wel mee?
Nou, toen dacht ik het wel. Want ik werkte ook nog 3 uur in de week bij de Albert Heijn voor 40 euro in de maand of zo, 70 euro in de maand.
Dus vakken vullen,
ja.
Okay,
ja, maar daar ben ik toen mee gestopt. Ja, waar heb je het over? Volgens mij verdiende ik, het eerste contractje was 500 euro in de maand.
Okay.
Ja, dat vond ik hartstikke veel geld toen.
Tuurlijk, ja. En voor mij, maar krijg je het dan ook nog niet, toch? Pas op je 18e, toch?
Nee, ik kreeg het wel direct.
Oké. Maar ja. Dat is dan 16, nou, dan gaat het allemaal goed en zo. En op een gegeven moment maak je debuut zelfs. Wordt je contract dan ook weer, aangepast als je debuut maakt, of niet?
Nou, we hadden afgesproken, volgens mij bij 10 wedstrijden in het eerste, dan wordt het verdubbeld. En daarna nog een keer, bij 20 wedstrijden of zo.
Ja, oké.
Dus ja, ik had redelijk snel, volgens mij binnen een jaar, was ik wel 10 keer ingevallen.
Ja.
Maar echt veel wedstrijden spelen, dat heeft wel langer geduurd. Dat kwam wel, dat duurde echt wel, nog moest ik wel 2 of 2,5 jaar wachten ongeveer.
En dus had je eigenlijk niet zo'n goed contract, toch?
Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, ik woonde toen nog thuis. Hè, dus ja,
want ja, tuurlijk.
In dat opzicht, weet je, daarvoor, voor die tijd, als ik dan met vrienden ergens heen ging, ja, wat, heb je... Dan moest er wat betaald worden. Zeg ik, ja jongens, ik verdien 40 of 70 euro bij de Albert Heijn in de maand. Ik kan niet echt wat voor jullie betalen.
Ja.
Dat kon daarna wel. Dus dat vond ik gewoon heel leuk om te kunnen doen.
Was je toen ook heel populair, zeg maar, in Leeuwarden? Dat je merkte dat heel veel mensen iets van je wilden toen al?
Ja. Ja. Ik zou zeggen...
Nee. Ja, nee.
Ja.
Nee. Het zou ook mooi zijn dat ze zeggen, nee, je mag nu niet liegen tegen mij, hoor.
Nee, het was, ja, dat merkte je wel heel erg, ja. Weet je, ik vind het wel grappig hoe jij dat net in de aankondiging zei van, mijn naam, dat heeft iets voor je betekend of zo. Ik ben die persoon, dus ik heb dat zelf heel anders meegemaakt. Zeg maar. Ik heb het zelf nooit zo gevoeld. Maar ik had wel het gevoel van, als ik met vriendjes over straat liep of zo, of met teamgenoten op een gegeven moment, ja, mensen herkennen je. En die herkennen mijn vrienden niet, weet je wel. Dus dan denk ik, ja, die zullen er anders in staan dan dat ik het zelf voel. Weet je, ik ben gewoon maar een persoon. Alleen, blijkbaar zien mensen je toch op een bepaalde manier.
Ja, dat zie je zeker, want ze zien je iemand die excelleert in iets.
Ja.
En jij deed het dan ook in voetbal, hè, bij de plaatselijke trots.
Ja.
Je maakt je ontwikkeling door bij Cambuur. Je debuteert en dan op een gegeven moment, ik ging wat voetbalsites terugkijken. En dat vind ik wel mooi, want in die tijd was er nog niet zoveel sociale media. 2010.
Nee.
Ja, 2009, 2010. Ja. Dus dan, weet je, Facebook was er wel natuurlijk.
Ja.
Hives had je voor mij nog in die tijd?
Ja,
of was...
zeker.
Ja, hè? Maar ik bedoel, een Twitter of een Instagram, wat we tegenwoordig kennen, totaal niet. Dus ja, je kon gewoon redelijk je gang gaan.
Ja.
Maar toch kan ik nog overal teruglezen dat op een gegeven moment dat je het zo goed doet. Het is een bericht van 23 april 2010.
Ja.
Everton en Manchester United hebben meer dan gemiddelde belangstelling voor Bob Schepers van Cambuur. Ja. Ja. Volgens Omroep Friesland zullen de Engelse clubs en diverse eredivisionisten vrijdagavond in Roosendaal op de tribune zitten als Leeuwarders, als Leeuwarders aantreden tegen RBC.
Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja.
Ja?
Ja, ja dat was ook zo'n... Weet je, toen was ik al... Kijk, was, je zegt 2010, toen was ik 18.
Ja.
Ja, toen... Zeg maar, nadat ik mijn debuut maakte, toen had ik eigenlijk een jaar waarvan ik dacht, want dat was eind 2008-2009, was het seizoen dat Cambuur net niet promoveerde tegen de Rode JC toen.
En het jaar daarna, die penaltyreeks, was dat dat?
De vlak daarvoor, twee weken daarvoor, had ik mijn debuut gemaakt. Ik doe het bij Dordrecht uit.
Kijk die wedstrijd terug, dat is het meest krankzinnig. Jullie zo onterecht toen dat Roda toen die Pingels penalty serie won.
Nog nachtmerries van.
Waar speelde jij toen ook of niet?
Nee, toen was ik echt... Ze hadden, weet je, ik was geweldig om mijn debuut te maken, maar dat was echt alleen in de competitie. Ze speelde al nergens meer om.
En, ja, ik snap het.
Weet je, groot talent bij Nederland zelf al, dus die gaan we even laten debuteren.
Ja.
Toen heb ik daarna een jaar gevoetbald. En dat bericht waar je het over hebt, dat is, wat zei je, 23 april 2010 ongeveer?
Ja, zoiets.
Dan ben je dus bijna al een jaar verder. Ben je al een jaar verder. En in dat jaar heb ik eigenlijk niet zo heel veel gevoetbald. Dus ik wist ook bij die wedstrijd van... Er staan allerlei mensen van allerlei clubs die staan er te kijken. En ik heb ook gelezen Everton en Manchester United. Maar ja, die maanden daarvoor speelde ik eigenlijk niet zoveel. Weet je? Dus ik zat vaak op de bank bij het eerste en ik viel zo nu en dan eens een keertje in. En voor de rest speelde ik wedstrijden in de A1 die op dat moment tweede divisie ongeveer voetbalde. Dus daar, ja, dat was niet echt een niveau waar ik op wilde spelen op dat moment of zo.
Nee, dat kan me heel goed voorstellen. Maar hoe kan je het verklaren dat er zo'n zoveel interesse in iemand is die eigenlijk niet speelt?
Ja, dat heb ik altijd moeilijk te verklaren. Moet ik altijd moeilijk te verklaren. Ik zat wel bij het Nederlands elftal natuurlijk. Dus daarom, ik had er wel de zomer daarvoor een EK gespeeld. Als ik het nog goed...
Zeker, ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, zeker. Ja.
Ik heb oprecht wel eens in die tijd de gedachten gehad van... Weet je... Overal staat Bob Schepers groot talent en die gaat het maken en die is hartstikke goed. Maar zijn die mensen, zien die me wel eens voetballen dan? Want zo goed gaat het niet altijd.
Nee. Nee, maar goed, er zal iets geweest zijn. Dat kan misschien met het EK te maken hebben. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil het heel even hebben, want je gaat dan door. Dat was dan 2010.
Ja.
En je gaat op stage uiteindelijk bij Everton. Ik weet niet of je bij nog meer clubs op stage bent geweest.
Nee.
Maar Everton nodig je uit. Ja, hoe was dat? Want dan kom je aan daar bij Everton.
Ja, het was geweldig. Ja, ik ben een Beatles-fan. Dus ik ben daar natuurlijk Strawberry Fields en Penny Lane overal een rondleiding gehad.
Mooi dat je dat als eerste zegt.
Ja, dat vond ik... Ja, het stadion was indrukwekkend, maar daar konden we niet in. Want die was dicht. Dus ik heb alleen van de buitenkant gezien.
Ja.
Maar ik vond... dat is me toch wel het meeste... Dat we daarvan bijgebleven. En we zijn eigenlijk direct die dag daarna zijn we vertrokken op een trainingskamp volgens mij in Schotland. Dus ik ben 5 dagen met hun meegeweest op trainingskamp. Volgens mij was dat onder 21, denk ik.
Ja, en het mooie was, dat las ik ook in het verhaal in het Fries Dagblad. Je had een hele bijzondere kamergenoot.
Ja, kamergenoot was me, hij reed me overal heen. Want hij had daar een dikke Audi had hij al.
Oké.
Okay. Dus als ik ergens heen moest, dan reed ik altijd met hem mee.
Ja, dan hebben we het over Skodra Mustafi.
Ja.
WK-winnaar in 2014.
Ja.
Want hij liep stage of hij zat er al?
Ja, hij zat er al, ja. Hij zat daar in de jeugd.
Ja.
En dat was... Ik heb daarna ook nooit meer contact met hem gehad of zo. Maar dat is wel grappig als je dan terugdenkt. Want op het moment dat je daar zelf in speelt, dan ben je helemaal niet bezig met welke jongens, hoe heet die gasten met wie je nu speelt.
Nee.
Maar als je dan terugdenkt, dan is het wel grappig met en tegen wat voor namen je hebt gespeeld.
Heb je dan nog meer namen waarvan je denkt, dat is eigenlijk krankzinnig dat ik gewoon daarmee heb getraind of gespeeld bij Everton?
Nou ja, Everton, ongetwijfeld. Alleen ik heb gewoon geen idee meer. Ik weet echt niet hoe ze heten.
Nee.
Dat is de enige naam omdat ik eens met hem meereed... dat ik zijn naam heb onthouden.
Dat eigenlijk. Je dacht, misschien is het wel aardig om te vragen hoe die heet.
Ja, nou ja, eigenlijk wel, ja.
Hey, maar je had het gevoel op een gegeven moment, toen je bij Cambuur speelde, oké, dit gaat wel heel lekker, weet je. Het begin bij Cambuur, weet je. Ik kan bepaalde dingen. Hoe is dat dan als je bij Everton stage gaat lopen?
Ja, dat was ook echt zo'n beleving. En daar stond ook wel veel spanning op. Het is, ik weet van op dat moment van, ja, als ik het goed doe, dan is de kans gewoon groot dat ik erheen ga. Want ze hebben me al vaker zien voetballen. Dus ze willen me in principe gewoon, als ik het goed doe. Maar ja, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik wel naar Engeland? En dan, ik wist ook al wat voor contracten ik ongeveer zou gaan krijgen. Dan als het door zou gaan. Ik had die bedragen al gehoord. Ik dacht ook, jezus, wat een geld. Dus ja, daar staat gewoon van alle kanten heel veel spanning op. En het is een voorrecht. Je weet van, ja, wie krijgt er nou zo'n kans? Dus ja, het is een mengelmoes van allerlei gedachten.
Ja, inderdaad. Maar waarom ik je te vraag? Inderdaad, zij willen het je op een gegeven moment ook hebben. Dus blijkbaar laat je een goede, toch een goed gevoel achter.
Ja, mijn zaakwaarnemer belde me Patrick van Diemen toen. Ja. Die belde me na de tijd en die zei van ja, ze willen de opleidingskosten betalen, maar ja. Cambuur die vraagt te veel geld.
Oké.
Okay. En dat willen ze niet doen, dus het gaat niet door.
Dus, okay, maar weet je ook dan hoeveel het verschil was toen of niet?
Ja, in mijn herinnering, en het zou kunnen dat ik er helemaal naast zat, omdat ik me dat helemaal verkeerd herinnerd heb, maar de opleidingskosten die zijn volgens mij 14.000 per jaar in de jeugd gespeeld, plus minus. Ja. Dus dan kom je een keer uit op een kleine ton. En Cambuur vroeg een 500.000, dacht ik. Dus, maar ja, goed, ik kan hier helemaal naast zitten, dus, ja. Maar dat is wat ik me ervan herinner.
Hoe was jij toen? Was je dan oké, dan niet? Of dacht je, nou ja, wat is dit nou? Jullie pakken mijn kans af.
Ja, ook daarin een beetje dubbel. Aan de ene kant vond ik het wel jammer, maar aan de andere kant dacht ik ook van, poeh, dan hoef ik in ieder geval niet die keus zelf te maken of ik in mijn eentje naar Engeland ga nu, de komende 4 jaar bijvoorbeeld.
Oké, want dat was nog wel een dingetje voor je. Je weet niet of je het überhaupt had gedaan.
Ja, ik had het wel gedaan, alleen ja, alles achterlaten. Ik woonde nog bij mijn ouders en in mijn eentje dan die kant op gaan. Ik weet gewoon niet of ik dat heel erg leuk had gevonden.
Dat is toch wel bijzonder, hè? Want je bent al profvoetballer. Je krijgt de kans om naar een Premier League club te gaan.
Ja.
En dan toch iets in je hoofd waarvan je denkt, ja, nou ja, misschien moet ik dit gewoon maar eigenlijk niet doen.
Ja. Ja, ja. Waar
kwam die twijfel vandaan?
Ja, ik heb gewoon altijd heel erg gewaardeerd om ook gewoon bij familie in de buurt te zijn, bij vrienden in de buurt te zijn, leuke dingen met hun te doen.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk gedurende mijn hele voetbalcarrière heeft dat er wel een beetje doorheen gecijpeld. Waardoor ik altijd die afweging heb gemaakt van, ja, ga ik nu echt 100% alles op voetbal gooien? Of ga ik ook leuke dingen met vrienden blijven doen, zeg maar.
Ja.
En niet dat het een het ander uitsluit. Maar ja, als ik zeg maar, als mijn vrienden, die hebben een verjaardagsfeestje en die zuipen zich helemaal klem. Ja, ik kan beter om 10 uur gaan slapen. Maar ja, ik vind het ook leuk om daar gewoon een keertje te blijven hangen als ik daar daarna niet hoef te voetballen, weet je.
Dus daar, die dingen zaten op dat moment al in je hoofd, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja.
Oké. Okay,
ja, dat ik altijd, vind wel, altijd wel gaat.
Ja, want het voor mij, ja, dat is wel een mooie ontwikkeling eigenlijk natuurlijk, hè. Want ja, je bent profvoetballer, je hebt al een contract, je kan een volgende stap zetten, maar toch spelen niet bij iedereen. Maar bij sommigen, ik denk dat het wel meer voetballers, zeg maar, die afweging hebben natuurlijk, weet je.
Ja.
Je hebt een hele veilige omgeving die heel fijn is. Ik las laatst een verhaal over Premier League voetballers die zeg maar het goed deden bij hun huidige club, zeg maar. Ja. En die heel bewust nooit de stap omhoog hebben gezet, terwijl dat kon. Zij zei, we verdienen al heel veel geld. Ik woon hier met mijn familie of met mijn vrienden. En ja, dat is me ook heel veel waard. Alleen die verhalen hoor je eigenlijk bijna nooit.
Nee. Nee. Nee, ja, zo is het wel. En ja, ik denk ook, als ik terugkijk naar in de jeugd, hoeveel jongens wel niet, die hadden ook gewoon echt wel talent. En die hadden best het eventueel kunnen halen. Alleen die hadden er gewoon veel meer moeite voor moeten doen dan ik, zeg maar. Weet je, bij mij kwam het heel eerlijk, tot mijn 17e kwam eigenlijk alles aanwaaien. Ik speelde gewoon altijd goed. Ik vond het was hartstikke leuk. Ik deed hartstikke leuke dingen met vrienden, maar het kon allemaal. En ik blonk nog steeds uit, zeg maar. Maar als ik er in die tijd harder voor had moeten werken, en ik was bijvoorbeeld, ik had niet dat contract gekregen, en ik was niet bij het Nederlands elftal terecht gekomen, ja, dan had ik het ook een stuk zwaarder gehad, weet ik zeker.
Ja. Ja, het is een interessante ontwikkeling. Laten we even, want hierna komt nog een hele belangrijke stap in je carrière, maar daarvoor moeten we eigenlijk teruggaan.
Okay.
Je gaf het zelf net al een paar keer aan, hè? Je zat bij Oranje. Je zat zelfs zo goed bij Oranje dat je gewoon een EK-finale hebt gespeeld.
Ja.
Dat is onder 17, ja. Zeg ik uit mijn hoofd. Hè?
Ja.
Klopt. 2009?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, hoe lang zat je toen al bij Oranje?
Ja, net ook. Het was, ik heb eigenlijk van de hele kwalificatie heb ik nauwelijks meegemaakt. Volgens mij was het in januari of zo van dat jaar. Toen ik weet het nog goed, ik zat in bad. en mijn moeder, die kwam naar boven gesprint. Ik denk, oh god, wat is er aan de hand? En die had de hoofdjeugdopleiding van Cambuur, John de Hoop had aan de telefoon. En ze zegt, Bob, je mag mee dat Nederlands elftal naar La Manga. Nou, dat was zo'n mooi moment. En toen, dus dat hebben we enorm gevierd samen. En ja, maar dat was dus eigenlijk pas januari of zo, februari.
Ja.
Ja, maar dat was wel echt een mooi moment. Het is wel leuk. Ik denk hier nooit over na, maar als je er naar vraagt, dan komen dat soort geluiden.
Ja, dat is dus mooi, toch? Dat je in bad zat en dat je dacht, wat gebeurt hier, jongens?
Ja.
Uiteindelijk gaat het zelfs zo goed dat je mee mag naar het EK,
ja.
Waar we het net al over hadden. Weet jij nog de pool waar je in zat? Het werd gehouden in Duitsland.
Ja, dat is wel even denken. Nee, de pool heb ik ook bijna niet gespeeld, volgens mij. Dus ik zou het niet weten.
Oké. Nee, helemaal niks?
Ik weet alleen nog, de halve finale was tegen Zwitserland. Toen stond ik in de basis en de finale tegen Duitsland. Maar ja. de rest heb ik, stond ik niet in de basis. En dat heb ik ook
in de pool zat je ook niet in de... Oké, want in de pool zaten jullie, best wel een heftige pool. Zaten jullie bij Turkije.
Oké.
Okay. Wonnen jullie met 2-1 van. En jullie zaten bij Engeland. Speelden jullie 1-1 tegen. Maar omdat voor mij op de laatste dag Turkije van Engeland won. Jullie verloren van Duitsland. Daar zaten jullie ook in de pool. Gingen jullie toch door naar de halve finale. En daarin versloegen jullie Zwitserland, inderdaad. En...
Dat is wel grappig. Dat kan ik me echt niet herinneren.
Nee?
Van die poolwedstrijden weet ik echt helemaal niks meer. Nee.
Oh, wat grappig, joh.
Nee.
Ja, dat is, weet je, ja. Maar kwam dat toch gewoon omdat je dat moment het niet zo veel uitmaakte?
Nee, dat zeker niet. Op dat moment is dat echt even je wereld. Je zit een paar weken lang met die gasten op een hotelkamer en aan het trainen en aan het voetballen. Dus, en je weet, ja, je hebt de kleuren van je land aan. Weet je. Het is een jeugd-EK, maar het voelt wel gewoon alsof je je land representeert. Zo. Dat is echt zo uniek. Dus, het voelde echt geweldig.
Er staat hier, ik zit op Transfermarkt te kijken, dat jullie in een 4-4-2 speelden.
Dat was niet waar. Nee,
dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Hetzelfde. Maar het grappige is, want weet je nog wie topscorers zijn geworden van het toernooi?
Nou, ik weet het niet, maar ik denk Lucas Steinjos.
En?
Dat zal wel eentje van Duitsland zijn geweest.
Ja, heel goed.
Gutsen?
Nee, Lennart T.
Lennart T, oké.
Okay. Ja, dat is natuurlijk wel grappig. Het gekke is als je gaat kijken. Nou, je speelde in half finale onder andere tegen Seferovic. Maar ik weet niet of je dat überhaupt
nog
weet.
Nee, dat wist ik ook niet
meer. Granit Xhaka, nu bij Arsenal. Daar speel je dan in de halve finale tegen. En uiteindelijk winnen jullie al finale met een opstelling. Op doel Patrick Termaten.
Ja.
Nou, ik heb best wel vaak dat ik nog... Weet je, dat ik weet... Oké, maar Patrick Termaten zegt mij helemaal niks.
Nee, hè? Ja, we hadden... Volgens mij waren er Haren, die begon het toernooi als keeper.
Okay.
En toen in de poolfase heeft hij een... denk ik dan ergens een wedstrijd niet goed gekiept. En toen Patrick Termaten, die keepte bij Vitesse, geloof ik. Vitesse. En dat was een enorme Go Ahead supporter. Die speelde bij Vitesse, maar die had het alleen maar over Go Ahead Eagles.
Wat goed zeg.
Ja, maar die keepte toen, ja.
Ja. Dan hebben we een achterhoede. Dit is de halve finale, hoor. Ik weet niet of de finale filmen. En met Mats van Huygenvoort. Die heeft dan nog een beetje aan betaald voetbal gesnoven. Ja. Maar Steven de Vrij, Ruben Lijon en Dico Koppers zijn allemaal nog prof.
Ja.
Dus dat gaat wel. Maar dan het middenveld.
Ja.
Mohamed Matmar, Osama Rashid, Shabir Issoufi.
Ja.
En dan eentje die het nog wel heel goed heeft gehaald. Özcan Özyakup, Turks International, nu bij Feyenoord. En dan staat er voorin Lucas Stanjos en Bob Schepers.
Ja.
Als je nou naar deze groep kijkt, met wie had jij het meest?
Steven de Vrij.
Ja?
Ik kon ook wel goed met Joël Veldman en Dico Koppers.
Maar Veldman speelde toen gewoon geen eens.
Nee, maar... Oh, je bedoelt in het veld of buiten het veld?
Nee, ja, gewoon, nee gewoon in de selectie. In de maar selectie. Het meer dat Veldman dus niet toen geen basisspeler was, dat bedoelde ik meer.
Nee. Die wisselde, was een beetje stijver wisselen met die Ruben Ligion.
Ja.
Ja, die Ligion die was zo ongelooflijk snel. Dus daar kon je... Ik denk dat ze daarom voor hem die keus maakten toen.
Oké, ja, heel goed. Ja, want eigenlijk die opstelling die ik net vertelde, die ging ook zo in die finale. Ik zie hier ook de bank en daar staat onder meer Joël Veldman en Warner Haan. Dus dat is heel goed. Ik zie bijvoorbeeld Mohamed Matmar, die speelde toen voor mij misschien bij AZ.
Ja, AZ, ja. Klopt. Ja,
en die heeft het eigenlijk nooit betaald voetbal gehad. Maar nee. Duitsland treffen jullie in finale. En dat vind ik wel echt... Ja, je zei het net al, hè? Mario Götze.
Ja.
Maar ook op doel Ter Stegen.
Ja. Ja, ik dacht altijd dat het Neuer was. Alleen blijkbaar was het Ter Stegen. ook geen slechte
keeper. Ja, en Bernd Leno zat zat op de bank als reservekeeper.
Oké.
Ja. Ja, en Lennart T was de grote man daar. Ja, dat is ook wel opmerkelijk. Natuurlijk wel profvoetballer geworden, maar op een hele andere manier.
Ja. Ja, zo gaat het, hè?
Ja.
Maar dat is wel leuk, want ik weet nog, toen we bij onder 17, gedurende dat EK, hadden we, dan at je 's ochtends en dan kwamen we bij het ontbijt en dan hadden ze altijd een papiertje neergelegd op je bord en dan stonden dan feitjes over andere jeugd-EK's of jeugd-WK's. En dan stond er altijd ook een opstelling van een bepaalde wedstrijd van 15 jaar geleden. En dan zag je staan Robin van Persie, Wesley Sneijder, Van der Vaart. En allemaal dat soort namen. Maar je zag ook altijd een stuk of 4, 5 onbekende namen ertussen staan. En dan, ik weet gewoon zeker dat iedereen van ons toen dacht van... wie zal over 10 jaar of 15 jaar, zullen we mensen nog wel herkennen? En wie zullen ze denken, zoals jij net zegt, nou, Patrick de Maat. En waarschijnlijk ook met mijn naam, van ja, wie zijn die gasten, weet je?
Ja.
Dat leefde, ik weet nog dat ik dat toen echt wel elke keer dacht van je.
Ja. Nou ja, ik zat laatst een podcast te luisteren van Mario Götze en die zei toch, ja, Bob Schepers was mijn... Nee. ik heb trouwens Engeland nog voorbij gehad. Die hadden Wiltshire, hebben ze die bijvoorbeeld.
Oh ja.
En even kijken, nou het valt eigenlijk nog wel mee wie zij hadden. En misschien bij Turkije nog mensen. Nee, ik vind dat altijd wel heel interessant. Nou,
dit is wel leuk om terug te zien.
Ja, ja, nog interessanter is om te zien dat je uiteindelijk... speel je die finale, je wordt na een uur gewisseld. Ja. Weet je nog voor wie?
Voor wie? Ik even denken, ik word gewisseld. Is dat Nigel Velder, denk ik?
Even kijken, ik had hier staan. Nee, Martijn de Vries.
Martijn de Vries, oh ja. Ja, die was op Excelsior, was die. Dat was eigenlijk de linksback, geloof ik.
Ja. Rangelo Janga komt er dan in nog voor Shabir Issoufi.
Ja.
En Jerry van Wolfgang.
Van Ewijk, denk ik. Of niet? Jerry van Ewijk.
Hij staat hier als Jerry van Wolfgang. Maar is
zo heet hij nu. Hij is volgens mij getrouwd. Ik heb hem nog op Facebook. En hij is volgens mij getrouwd. En hij heeft de vrouw van de naam van zijn vriendin, denk ik, aangenomen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Even
Want hij heette Jerry van Ewijk.
Ja, zeker. Hij heette tot 2018 als Jerry van Ewijk. En hij is nu Jerry van Wolfgang.
Oké.
Wat goed zeg.
Ja.
Dus die heeft de naam van zijn vrouw aangenomen.
Ja, ik pin me er niet op vast. Alleen, ik was altijd... hij was mijn kamergenoot altijd in die periode.
Oké.
En dus met hem, ja, we zijn wel... we hebben niet veel contact, maar we hebben wel altijd...
Weet je waar hij nu zit?
Ja, volgens mij in Zuid-Korea.
Heel goed. Ja. Shenan City. Hij is weg uit Amerika...
Okay.
Hij zat in Amerika, hij zit nu bij Shenan City.
Maar en hij vlogt ook tegenwoordig. Ik zie wel eens wat voorbij komen. Dat is wel grappig om te zien. Maar goed, dat is al...
Misschien voor een andere keer. Maar Jerry van Wolfgang, heel goed. Ja. Maar je was dus heel goed met Joël Veldman. En wie nog meer zei je? Stefan de Vrij?
Heel goed. Dat waren gewoon...
als je bij Oranje zeg maar. Dat bedoelde ik meer.
Ja, het is dus... ik kom bij Cambuur vandaan. En die jongens komen allemaal uit de Randstad. En... tegenwoordig, mijn vrienden vinden altijd dat ik heel veel straattaal spreek en zo. Maar ik snapte er toen helemaal niks van. En ik kom maar bij die gasten, die gebruiken woorden dat ik gewoon echt nog nooit heb gehoord. Dus ja, het was echt wel even wennen, zeg maar. Het was echt wel even acclimatiseren daar.
En dan met Stefan en Joël, die waren wat normaler, zeg maar?
Nou ja, die kon ik in ieder geval verstaan. Dat klinkt misschien stom, maar Dat was wel, dat waren de iets normalere. Ja. En uiteindelijk, ik bedoel, ik kom met iedereen wel. Alleen, ja, in het begin snapte ik gewoon echt heel veel gasten niet.
Nee?
Nee.
Wie was het, zeg maar, het meest, nou niet vreemd, maar zeg maar, wie verstond je soms gewoon oprecht niet als je daar een gesprek mee had, omdat hij zoveel straat zat te praten?
Ja, nou ja, het was niet, tegen mij deden ze vaak trouwens wel normaal, alleen gewoon onderling, zaten we aan tafel en ja, Mohammed, die...
Ja, Mamad of niet?
Mamad, ja, ja, en ja, gewoon die Özan Özyakup.
Ja.
En... Ja, eigenlijk gewoon met de rest. Ik kan zo niet even een aantal namen naar vooral die dat ja, echt extreem deden. Maar bijvoorbeeld Bruno Martins Indy, die kwam na het EK kwam hij erbij. Richting het WK. Nou, dat was een enorme grappenmaker, maar ja, daar heb ik zoveel nieuwe woorden van geleerd.
Hé, hey, maar hoe zit het nu? Want dit is dus het is 10 jaar, 11 jaar geleden.
Ja.
Als je die jongens tegenkomt, ik weet niet of je ze überhaupt ook nog tegenkomt of dat je er nog contact mee hebt.
Nee, eigenlijk nauwelijks.
Zouden ze nog weten wie Bob Schepers is, denk je?
Tja, dat moet ik eigenlijk aan hun vragen. Maar ja. Ja, een aantal vast nog wel. Ja. Ik bedoel, maar ja, ik ben een aantal van hun ook nog de jaren daarna bij Cambuur en Utrecht nog wel op het veld tegengekomen.
Ja.
Maar ja, dus ongetwijfeld zullen ook een aantal denken van wie was dat ook alweer?
Ja. Ja, het is mooi, man. Het was ook niet een lichting waarvan je denkt, oké, als je zeker nu kijkt wie er over 10 jaar later nog profvoetballers zijn geworden, ja. Of wie überhaupt de top hebben gehaald, hè, toch ja. Een EK-finale gespeeld.
Ja.
En Lucas Stanjas, weet ik ook, was echt fenomenaal talent.
Dat was echt niet normaal. Ik dacht echt toen ik in die periode van, ik ben snel en ik ben ook wel redelijk doelgericht en zo, maar die vent was echt niet normaal. Die redde mij drie keer uit en die scoorde gewoon zoveel.
Ja, ik weet het ook nog wel. Want die wedstrijden werden op Eurosport uitgezonden.
Ja, dat met Sjoerd de Vos, weet ik. Ik heb mijn pa die nam altijd alles op.
Sjoerd de Vos bij Eurosport, echt waar?
Ja, volgens mij wel. Want ik weet nog dat die... ik heb die wedstrijd van tegen Zwitserland, die halve finale, die heb ik een paar keer teruggekeken. Omdat mijn vader toen alles op videoband had opgenomen.
Oké.
Maar dat commentaar daarbij was ook altijd heel leuk. En volgens mij was het Sjoerd de Vos, maar dat weet ik niet zeker.
Oh, nou ja, oké. Ja, sowieso mooi dat je het dan allemaal terug hebt gekeken. Want dat blijven natuurlijk gouden herinneringen. En ik vind het ook wel mooi, want je bent nu heel, heel nuchter over die periode en dat soort dingen. Maar ik had dus nog net een artikel gevonden van jou over je stageperiode bij Everton.
Ja?
Dat noem je de kans van mijn leven.
Ja?
Voor mijn gevoel ben ik dit jaar stil blijven staan. Dan gaat het over bij Cambuur. Ik heb te weinig goed gespeeld dit jaar. Ik moet komend seizoen veel spelen. Het liefst op een hoog niveau.
Ja. Nou, dat zei ik toch net, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, maar ik vind het wel... Ja, ik weet niet. Ik vind het wel mooi, want als ik je nu hoor, is dat een andere Bob dan destijds, toch?
Ja. Ja, weet je, maar... Ja, weet je, als je terugkijkt op dingen, dan kan je het makkelijk relativeren of zo, of in perspectief plaatsen. En toen, ja, weet je, ik ben 17, 18 ongeveer. Wat weet ik nou van het leven? Weet je? Je wordt in een soort van positie gedrukt. Gedrukt. Ik bedoel, iedereen wil zo'n positie. Maar weet je kan goed voetballen. Er is heel veel aandacht op je gericht. Mensen verwachten ook veel dingen van je. En ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, ik heb ook geen idee. Doe maar wat. En als je dan... ik ben daar altijd best wel heel zelfkritisch mee omgegaan. En dat lees je ook wel in die... Nou ja, bijvoorbeeld is zo'n interview terug, denk ik.
Ja.
Maar weet je eigenlijk... Ja, wat weet je er nou van als jonge jongen? Weet je, ik was echt een leek in alles.
Ja, over leek zijn gesproken uiteindelijk. Vertrek je naar FC Utrecht.
Ja.
Was er op dat moment meer interesse voor je of niet?
Er was wel interesse, alleen Utrecht was het vrij snel concreet. En ja, toen had ik ook zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weten waar ik aan toe ben. Ik hoef niet te wachten tot het eind van de transferperiode om misschien ergens meer geld te kunnen verdienen of zo.
Zij leggen wel een transfersom voor je neer, hè?
Ja.
Weet je hoeveel dat dan was of niet?
130.000 of zo, iets in de trant. Okay, anderhalf ton, denk ik.
Oké, anderhalve ton. En dan ga je ook serieus geld verdienen, denk ik, toch?
Ja, het laatste jaar... klopt. Ik moet goed denken. Maar ik werd 1 jaar uitgeleend aan Cambuur.
Ja?
En toen viel het ook nog wel mee qua salarissen. Maar daarna zou ik daadwerkelijk naar Utrecht gaan. En ja, toen was het echt wel serieus goed geld.
Maar waar moeten we dan aan denken in die periode? Want ik had het laatst met mensen over dat Utrecht vroeger bekend stond. Ik zeg niet zeg maar om stupid money, dat noem ik wel. Maar dat ze eigenlijk niet echt nadachten hoeveel geld ze uitgaven.
Ja, klopt. Maar ik was net 2 jaar te laat.
Ja, is dat zo?
Ja, ik was echt wel. Ik weet nog wat een paar teamgenoten toen ik daar net kwam van. Die zei, ja jongen, je bent net 2 jaar te laat gekomen, want toen kon je dubbele krijgen of nog meer krijgen.
Oké, maar moet ik dan denken dat je echt tonnen toen al verdiende?
Nee, ik zat ongeveer op 1 ton ongeveer. En mijn laatste jaar misschien op 1,5.
Oké.
Maar ja, dat is nog steeds hartstikke veel, dat is een bizar geld.
Ja, want je was toen 20, 21.
Ja.
En dan, ja, zeg maar, ja, dan woon je dus niet meer thuis, hè? Dan ga je in Utrecht wonen.
Ja, met mijn toenmalige vriendin zijn we samen die kant op gegaan.
Hoe was dat?
Ja, spannend. Ik ben nog wel in de tussentijd, voordat ik naar Utrecht ging, heb ik een half jaar uitgeleend geweest aan Groningen. Dus toen heb ik een half jaar op mezelf gewoond al.
Ja, in Groningen?
Ja, in Groningen. Nou, toen ging het niet goed.
Want?
Nou ja, toen ging ik gewoon heel veel, ook op stap en ongezond eten. En ja, toen speelde ik...
Het is ook best wel lastig op die leeftijd om niet op stap te gaan in, Groningen. Voor mij de mooiste stad van Nederland.
Ja, zeker. Ja, en dat was eigenlijk net naar Everton. Dus het was of Everton of de beloftes van Groningen. Nou ja, ergens was ik daar best wel om teleurgesteld dat ik dan naar Jong Groningen moest.
Ja.
En dan ga je voor het eerst op jezelf wonen. En ja, dat ontdekken en dat toen... Ja, dat klinkt ook stom, maar toen had voetbal ook niet de prioriteit. Zeg maar, je deed het wel elke dag. Alleen het is niet dat je er de hele dag ook aan denkt of zo.
Nee, want maar dat train je 1 keer per dag toch ook bij Jong?
Ja, wel, ook wel 2 keer. Die deed ook al krachttraining. 2 keer in de week krachttraining.
Wie was je trainer toen?
Dick Lukien.
Oké.
En toen nog met Virgil van Dijk.
Ik wil net zeggen.
Die was toen de speler daar.
Ja, want ik heb Dick dus ook in de podcast. En Dick zei toen dat hij best wel dat Virgil toen best wel moeite had dat hij in Jong moest spelen. Zeg maar.
Nou ja, dat heb ik het er nooit zo met hem over gehad. Alleen ik kan me nog wel herinneren dat ik toen... ik was de verdedigers van op de training bij Cambuur gewend van het jaar daarvoor. en toen kwam ik, dat ging Everton niet door. Toen ging ik bij Jong Groningen. Ik dacht, hier zal ik wel een van de betere zijn. Waardoor ik daar Daryl Lachman en Virgil van Dijk achterin staan. Nou, die waren een potje goed met z'n tweeën. Dat stond nergens op.
Maar want ik heb Dick leren kennen. Hè? Dick is nooit mijn trainer geweest, maar Dick leren kennen als een man die best wel veel begrip heeft voor... Mensen dat ze hun eigen leven hebben, hun eigen dingetje, weet je. En als ze trainen, moeten ze gewoon trainen, moeten ze hard trainen. Ja. Maar best wel veel gewoon... Hè, hij denkt niet echt in hokjes. Hè. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn. Nee. Had hij bij jou door dat jij op een gegeven moment misschien wel... ook buiten het voetbalveld andere interesses had, zeg maar? Of kon je dat heel goed verborgen houden voor je teamgenoten?
Nee, ik heb dat nooit in mijn leven goed voor kunnen houden.
Nee?
Voor niemand, nee. Maar ja, ik Dick, ja, dat is lang geleden dat ik hem voor het laatst gesproken heb. Maar hoe ik me hem herinner, is gewoon als een hele eerlijke man die ook wel hard kan zijn of zo.
Ja, hij dat bedoel ik, ja.
Ja, en ja, dat, ja, ik heb helemaal geen slechte herinneringen aan hem of zo. Ik heb ook best regelmatig met hem gepraat. Alleen, die periode, was grotendeels is dat mijn eigen schuld geweest. Maar... Ja, dat is niet echt een gelukkige periode geweest of zo. Geen gelukkig huwelijk dat half jaar dat ik daar heb gezeten. Ik ben ook in de winterstop ben ik toen teruggegaan naar Cambuur.
Ja, maar want je zei het lukte mij niet om het verborgen te houden.
Nee.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat spelers het door hadden dat je gewoon tot laat was gaan zuipen?
Ja, dat heb ik ook niet vaak gedaan hoor. Alleen, heb ik wel eens gedaan. Nou, niet, maar... Ja, het is niet dat ik met de kater op een training kwam of zo. Alleen het is meer gewoon van, op een gegeven moment, weet je, je onderpresteert gewoon. Weet je, je doet gewoon niet, het gaat niet zo goed als mensen weten dat je zou moeten kunnen of zo. En ja, dan loop ik, je kan zien als ik met mijn ziel onder mijn arm loop. Zo moet je het meer zien.
Hmm.
En daar heb ik het ook wel met aantal spelers over gehad en ook wel met de trainers toen, ja.
En wat zeiden die?
Nou, die gaf op een gegeven moment, in het begin probeerde ze me nog wel een beetje te motiveren en van, je kan dat, laat het gewoon zien, je hebt er hartstikke genoeg kwaliteiten.
Ja.
Maar op een gegeven moment toen, toen denk ik 2 maanden voor de winterstop, toen ja, toen ging het gewoon echt niet zo lekker. En ik had ook niet echt heel erg naar mijn zin in dat team. Nee. En toen ben ik weer teruggegaan naar de A1.
Ja, maar hoe kwam het dat je niet naar je zin had, denk je?
Ja, ik weet niet. Het kost me ook altijd wel een tijdje om ergens het gevoel te hebben van ik hoor hier thuis of ik hoor hier echt bij of zo. Ja. Een beetje dat groepsgevoel. En ik werd heel laat aan die selectie toegevoegd. Ik kende niemand. Ja. En ja, iedereen weet je, wist van, oh ja, dit is die gozer die heeft stage gelopen bij Everton. En die moet nu verplicht bij ons in het team komen spelen of zo. Ja. Ik weet niet of die jongens zo dachten. Alleen in het begin voelde ik dat wel zo. Ja. En ja, dat dus, ja, dan stel je altijd ook een beetje defensiever op in het zelf banden leggen of zo.
Ja, maar dat betekent dat je best wel veel waarde hechtte aan je omgeving, de mening van anderen.
Ja, dat is ook zeker zo. En helemaal op die leeftijd, als je het gewoon niet zo goed weet nog waar je staat en wie je bent in het leven, ja, dan is dat nog meer waard. En ja, ik bedoel, ik heb het nog steeds hoor. Ik ben best wel heel erg bezig vaak met hoe zullen mensen mij zien. En alleen ja, ik ben op dit moment, meen ik wel te denken, dat ik mezelf dermate goed ken, dat ik weet wie ik ben en waar ik voor sta of zo.
Ja, maar het is natuurlijk, de voetbalwereld is ook niet makkelijk. Zeker niet op die leeftijd waarin jij destijds zat. Omdat je moet vooral, in ieder geval, de kleedkamer is hard. Hè? Ja. Daar is eigenlijk geen ruimte voor mensen die niet in het gareel willen lopen. Ik zeg niet dat jij dat per se deed hoor. Nee. Maar dat jij misschien andere interesses had. Dat je misschien anders uitte. Dat je misschien wat introverter werd. Hè? Ja. Het is toch een apenrots waar je eigenlijk in op terecht komt, toch? In de voetbalkleedkamer.
Ja. Maar ik was niet de enige hoor. Ik bedoel, als je... Ja, er waren echt wel meer jongens met mij die... Die bijvoorbeeld qua eten gewoon... vaak ongezond aten. Toch regelmatig op stap gingen of... Ja, in die periode, weet je, ben je jong, heb je veel geld en best vrije tijd. Ja, het casino gingen we ook regelmatig heen.
Ja. Want je had toch geld, toch?
Ja, en je hebt niks te doen.
Ja.
Dus, ik bedoel, het is niet zo dat ik een eindselganger was in die groep.
Maar ging je dan overdag naar het casino? Moet ik dat dan zo zien?
Ja. Bijvoorbeeld had je bijvoorbeeld 's ochtends getraind. En dan, of daarna geluncht, was je om 2 uur klaar. Nou, dan... Om 6 uur ging je eten en daartussendoor ging je van 2 tot 4 of 2 tot 5 in het casino zitten.
En wat gingen jullie doen dan?
Ja, van alles. Ja, okay. Gewoon wat kon. Ja, niet dat we dat elke dag deden, maar het is wel regelmatig voorgekomen. Dat je gewoon geen echte daginvulling hebt en dan maar in dat soort dingen gaat zoeken.
En was jij dan iemand die veel speelde?
Ja, ik speelde wel veel, ja.
Oké, maar had het ermee te maken dat je het leuk vond of dat het meer verslaving was op een gegeven moment?
Nee, gewoon leuk. En een soort gewoon van geen invulling hebben van de dag. Ja, dat zal iedereen die verslaafd is ook zeggen.
Ja, ik wil dat zeggen, dit is maar, niet echt.
Misschien weet je, ja, ik weet niet wat je definitie van een verslaving is, maar het zou best kunnen dat ik die tijd, als je ziet van hoe vaak ga je... Dat ik daar best een verslaving in heb gehad.
Ik bedoel meer om te zeggen. Kijk, je kan een verslaving hebben. En dan is nog welke gradatie qua verslaving. Ja. Maar het is meer dat als je het regelmatig overdag tussen 2 en 4 uur in een casino gaat zitten. Ja.
En, moet wel even opmerken dat dit niet een hele lange periode van mijn leven zo is geweest hoor.
Nee.
Een paar maanden. Maar,
was dat je eigen initiatief of ging je gewoon met gasten mee toen?
Ja, ik ging nooit alleen. Zeg maar.
Oké, okay, kijk, alleen, als je alleen was gegaan, dan was het
was
wel...
Het was geweest, hè? Ja.
Ja.
Nee, het was altijd, we gingen altijd met
vast groepje of niet?
Ja, we hadden wel vast groepje meestal, ja.
Met welke spelers ging je dan?
Ja, ik weet niet of die het leuk vinden dat ik hun naam niet noem.
Oké. Okay. maar eentje speelt er nu bij Liverpool en is aanvoerder van Nederland zelf dan.
Ik zeg niks.
Heel goed. Nee. Maar nou ja, weet je wat het is? En ik vind het ook heel netjes dat je dit doet hoor. Want kijk, bij jou maakt het ook niet zo uit. En dat is misschien ook wat gekke. Want ik zeg niet dat we het slecht vinden wat er toen gebeurde, zeg maar. Nee. Maar het is eigenlijk, ja... Ik ging ook wel naar het casino toen ik 19, 20 was, ja. En weet je, ik dronk ook te veel. Alleen ja, bij mij maakte dat op dat moment natuurlijk niet zoveel uit. Want ik speelde niet bij een BVO.
Nee. Maar voor mijn gevoel maakte dat ook niet uit.
Nee.
Weet je, je wil niet weten hoe vaak ik gewoon, dan weet ik, heb ik een contract nog voor 2 jaar. Dat ik op het moment dat het echt niet lekker gaat, dat ik echt in mijn hoofd denk, weet je wat, flikker maar op. Ik speel niet, ik vind het niet leuk meer, ik wil wat anders doen, ik leef mijn contract in. Die gedachte heb ik zo vaak gehad.
Maar?
Maar dan praat je er met mensen over en dan denk je ook even van, ja, dat is ook niet de oplossing. En dan ga je er ook wel weer voor. Alleen, dat is wel echt een gedachte die regelmatig door mijn hoofd heeft gesproken.
Maar waarom wilde je ermee kappen?
Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Want op dat moment denk je van, het wil allemaal niet en ik kan het niet. En weet je, het lukt niet. En ook deels misschien wel van, ja, mensen gunnen het me niet of zo. Ja. Het is gewoon een mengelmoes van dat allemaal. Wat dan daadwerkelijk de reden is als ik het nu op terugkijk, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon vooral een stukje onzekerheid is en misschien zoiets hebben van, ja, als ik echt alles en alles voor doe en het lukt dan niet, dan heb ik geen excuus of zo, weet je. Ja.
Maar alles ervoor doen, deed je dat?
Nee, dat deed ik dus niet echt.
Nee, dus nee. Het bleef eigenlijk steeds, weet je, dat je ermee wilde stoppen en dat je dacht, ja, als ik er misschien echt alles aan doe, dan mag ik stoppen, maar je deed er niet alles aan en dan bleef je een beetje hangen in dat gevoel de hele tijd, als ik het zo hoor, toch?
Ja, nou, maar misschien ook wel een beetje van, je doet er niet alles aan, je geeft er nooit volledig over, omdat als je dat doet en je faalt dan ligt het echt aan jezelf, dan ben je echt, weet je.
Maar dat is ook wel vrij confronterend dan, dus dat wil je eigenlijk dus ook niet.
Ja. Nee, maar ja, het is wel de kunst als je het wel kunt.
Ja, nee, dat snap ik zeker. Maar is er echt een moment geweest in je hele carrière dat je dacht, ja, de groeten, ik lever het nu in?
Dat ik echt dacht van...
ik loop nu naar binnen bij Utrecht of bij Cambuur.
Bij Cambuur, zeg maar, na de winterstop. Toen mijn contract afliep. Toen, toen hadden we een periode dat... ik was voor mijn gevoel... dat eerste half jaar trainde ik gewoon echt best wel goed. En ik deed er echt heel veel aan. Ik trainde extra momenten dat we vrij waren of zo. Ik wilde gewoon echt heel graag dat jaar bewijzen. Was nog in de Eredivisie.
Ja.
En toen, voor de winterstop, kwam Henk de Jong naar me toe van... je bent goed bezig en ga zo door. Dan gaan je kansen echt komen na de winterstop. Dus ik helemaal blij. En toen was het eind januari. En toen waren er nog 3 buitenspelers of zo bijgekomen.
Was dat met Manu en zo?
Nee, dat was daarna. Toen waren volgens mij Schet en Rosheuvel, die waren er toen nog bijgekomen. we hadden toen al Daniel de Ridder en...
je had al genoeg concurrentie,
ik
moet
zo
maar
zeggen. En ik bedoel, fair enough. Waarschijnlijk zag je het gewoon niet genoeg goed onderin zitten, dat lijkt me logisch.
Had hij het dan eerder tegen je moeten zeggen, vind je?
Ja, dat vind ik wel. Zeg maar, toen was ik echt zo teleurgesteld. En toen heb ik het ook, dat heb ik toen ook nooit tegen hun gezegd. Ik denk, ja, mijn contract loopt af en ik ga daar niks mee winnen. Alleen, ik ben niet vaak in mijn leven zo teleurgesteld geweest als toen. Ja, qua voetbalcarrière.
Hoe heb je dat toen kenbaar gemaakt, ook aan Henk de Jong, dat je heel teleurgesteld was?
Ja, dus niet.
Je hebt het nooit echt tegen hem gezegd, ik ben zo teleurgesteld in hoe je dit tegen mij hebt gebracht?
Nee, weet je, mijn contract liep af. Ik wist van, die gaan ze echt niet verlengen op nu. En denk, wat ga ik ermee bereiken als ik het nu zeg?
Misschien ook wel een afsluiting voor jezelf. Gewoon opluchting dat je tegen iemand zegt en basta.
Ja, maar ik bedoel, ik deelde het met genoeg mensen. Ik bedoel, mijn omgeving wist daar wist er zeker van.
Ja, maar ik bedoel meer de direct betrokkenen op dat moment.
Ja, dat had gekund. Ik heb dat... misschien had ik het wel moeten doen, maar ik op dat moment voelde het niet als nodig of zo.
Nee. Oké. Je levert je contract in, dat is voor mij 2015, toch? Januari zo, van 2015. Maar je hebt dus nog wat jaren bij Utrecht gespeeld, ook gewoon Eredivisie gespeeld. Utrecht biedt je dan een goed contract aan, je gaat in Utrecht dan wonen met je toenmalige vriendin.
Ja.
Zag het leven er toen wel een stuk beter voor je uit? Of had je eigenlijk toen nog steeds elke keer het gevoel van, ja, leuk hoor. En elke maand kijk ik naar mijn ING of naar mijn Rabo. En dan denk ik, oh ja, wel chill dat er zoveel geld binnenkomt. Maar is dit het nou?
Ja, in het begin niet. Want dan is alles nieuw, spannend. Ja. En je komt vanuit...
iedereen is aardig.
Natuurlijk. En ik had bij Cambuur dat jaar daarvoor gewoon echt wel goed gespeeld. Dus ik ging ook echt vol vertrouwen.
Veel gespeeld ook, ja.
Ja, dus... Nee, ik ging daar met vol goede moed gingen we daarheen. En ja, het begon ook allemaal wel goed. In de voorbereiding ging het goed. En ja, ik wist ook wel van, nou, het kans is aanwezig dat ik even aan moet passen. Dat ik de eerste maanden niet speel. Of weinig speel. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment gaat het wel komen. Maar ja, dus toen ging het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Alleen, ja, op een gegeven moment, op het moment dat je dan dus minder speelt. Ja, dan heb je dat vertrouwen neemt weer af. En dan komen weer de twijfels, zeg maar, weet je.
Ja, inderdaad. Hoe voelde dat, zo'n twijfel?
Nou ja, eigenlijk een herkenbaar gevoel wel van, ja, is dit het wel? Zeg maar, weet je, ik ben ook best wel slim. Denk ik altijd. Dus ik kan ook gewoon gaan, ik kan ook gaan studeren. En andere vrienden die ondernamen allerlei reizen. En
ja.
Die gingen met z'n allen continu feestjes. En ja, weet je, ik miste dat gewoon, zeg maar. Ik kon er gewoon niet genoeg bij zijn, voor mijn gevoel. En ja, denk je van, wat zijn een paar feestjes nou waard? Maar ja, als het even kon, was ik er wel bij, zeg maar.
Maar gewoon dat je het zo, je zag, zeg maar, hoe. Want dat hoor ik best wel vaak bij voetballers. Dus je bent natuurlijk niet de eerste voetballer die zich zo voelt. Nee. Dat, zeg maar, in een bepaald ritme moeten leven, weet je. Je kan nooit een vrije dag nemen. Je kan nooit een weekendje weg. Je kan nooit. Hè?
Nee.
En die bedoel ik, weet je. Ja, iedereen weet heus wel die deze podcast luistert. Dat je er ook heel veel voor terugkrijgt. Ja. Vooral financieel. En elke dag, hè, lekker sporten en et cetera, et cetera. Maar het gaat meer over dat gevoel. Ik denk dat er best wel veel voetballers dat voelen. Alleen. Ja. Dat er weinig voetballers daadwerkelijk ook hun contract inleveren.
Nee, ik heb mijn contract niet ingeleverd, hoor. Ik weet niet of dat.
Ik bedoel meer. Ja. Weet je, je leeft er wel met die gedachten.
Ja. Ja, ik weet niet. Het is ook gewoon een kunst en je, om. Om stoïcijns te blijven en gewoon. Je prioriteit. Ik heb mijn prioriteit ook gesteld. Alleen, ja, daardoor kwam voetbal er niet goed vanaf, zeg maar.
Ja.
Ja, ik weet niet. Ik vind het, mijn sociale leven vind ik gewoon belangrijker dan het bedrijf van topsport of veel geld hebben.
Had je en nou ook jongens bij Utrecht waar je daar op dit moment heel goed kon matchen, zeg maar, met dit gevoel, deze mindset?
Met Mark van der Marel heb ik het er wel eens over gehad. En Mark Diemus, die spreek ik nog steeds veel. Die, er was toen echt mijn maatje, die woonde naast me. En daar hadden we het eigenlijk altijd, deelden we alles. En hij had een totaal andere mindset, zeg maar. Hij had juist wel altijd alles ervoor over.
Ja.
Maar ja, ik kon het wel bij hem kwijt of zo. Ik kon het er wel goed over hebben.
Oké. En hoe is dat nu?
Ja, nog steeds wel. Nog steeds wel. We hebben, het verbaast mij niks dat hij nu nog steeds zo lekker bezig is.
Ja.
Wat hij, zeg maar, heel erg goed kon, is gewoon dat overtuigd zijn van jezelf. Gewoon dat stoïcijnse. Waar ik, zeg maar, één keer in de twee weken bij wijze van spreken op stap ging. Ging hij één keer in het jaar, maar dronk hij ook nog eens weinig.
Ja.
Weet je, dat
zij, wat zei Mark daarover tegen jou?
Ja, zuip nou eens wat minder. Ja, het was ook heel, heel regelmatig. Dan hadden we bijvoorbeeld zondag gespeeld. En dan moesten wij maandagavond met het. Met de tweede speler of die maandagmiddag trainen, waren we dinsdag vrij.
Ja.
En dan had ik bijvoorbeeld die maandag had ik vier van mijn beste vrienden gebeld en gemaild van jongens, komen jullie langs zo. En dan kwamen ze met de trein vanuit Groningen of vanuit Amsterdam, kwamen ze dan naar Utrecht toe. En dan gingen we gewoon een avondje lekker gourmetten en lekker heel veel bier drinken of zo. Ja. Dat vond ik.
Goeie combi, zeg, hè? Ja, gourmetten en bier drinken.
Ja, maar dat is echt. Daar keek ik dan. Als ik wist dat ze zouden komen, keek ik daar twee weken naar uit, zeg maar.
Ja, ja.
Terwijl als we een wedstrijd hadden tegen Feyenoord, ja. Oh, die moesten dan even tussendoor. Weet je wel?
Ja, een hinderlijke onderbreking in je sociale leven.
Ja, nou,
zoiets.
Het is overdreven, maar
ik snap
zo
wat je
voelt
bedoelt.
Het wel een beetje. Ja, ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Jeetje, ja, mooi. In Utrecht. Eredivisie gespeeld uiteindelijk, want dat moeten we natuurlijk wel zeggen. Je hebt gewoon Eredivisie gespeeld, je hebt gescoord in de Eredivisie.
Ja.
Je hebt bij Cambuur ook nog in de Eredivisie. Uiteindelijk loopt je contract af.
Ja.
2015. En dan word je wakker en dan denk je, ik ben geen profvoetballer meer.
Ja. Ja, het is natuurlijk niet iets wat je.
Maar was je ook klaar, zeg maar, dat seizoen dat je niet dacht, oké, misschien kan ik nog aan de slag bij een andere BVO?
Jawel. Het was niet te direct dat ik zoiets had van, ik stop nu ook per direct. Ik heb wel, Patrick van Diemen, die heeft toen gewoon nog heel erg bezig geweest om clubs voor me te vinden. Ik ben toen ook nog op stage geweest in Denemarken bij een club. Bij FC Keur, geloof ik.
Ja, jij zegt het.
Ja, en dat ging op zich best wel goed. En die wilde ook wel dat ik daar terug zou komen. Maar en ik heb nog met Emmen en Helmondsport, dat soort clubs, nu wel gesproken. Maar ja, ik had net een paar jaar Eredivisie erop zitten. Ik kon me gewoon heel moeilijk motiveren om zeg maar naar de andere kant van het land te verhuizen. En dan in de Super League te gaan spelen bij, met alle respect, een appel en een ei. Dat was natuurlijk, je kan er prima van rondkomen. Maar op dat moment, als je bij Cambuur Eredivisie weggaat, dan voelt dat wel zo.
Ja.
En ja, ik kon me daar gewoon echt niet goed voor motiveren. Dus toen heb ik daar, die heb ik afgezegd. En toen ging Patrick nog wel op zoek naar clubs in het buitenland.
Dat was qua avontuur, want als ik zo hoor, dan had je misschien een avontuur in Azië of zo misschien wel mooi gevonden, of niet?
Ja, misschien wel. Ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik dat toen ook echt een van de motivaties was, als ik nu nog ergens veel geld kan verdienen, dan doe ik het. En dan, of het nou leuk wordt of niet, dan wil ik daar best een jaar of twee jaar...
Waarom?
Ja, ik weet niet. Ik denk van... geld hoeft geen drijfveer te zijn, maar het is wel lekker als je het hebt. Dus als ik dan nog even... Ik bedoel, ik ben nu... mijn geld wat ik nu aan mijn voetbal heb verdiend is gewoon op, zeg maar. Dus,
oh ja, dat is ook nog een vraag. Van, gezien je leefstijl, heb je er financieel nog wat aan overgehouden?
Ja, ik heb een CFK, dat heeft elke profvoetballer.
Ja, ja.
Maar ja, ik ben nu 5 jaar verder en het is ook niet dat ik zo gigantisch veel geld heb verdiend in mijn leven.
Nee.
Dus dat is nu, dat loopt nog een jaar en dan is dat op.
Oké.
Okay. En ja, ik werk er gewoon wel bij, dus het is niet dat ik helemaal geen geld heb.
Nee.
Alleen, ik heb niet gigantisch veel over van het voetballeven, nee.
Nee. Hoe denk je daar, zeg maar, aan terug? Denk je dan,
Ja, soms denk ik wel van, had ik maar niet beter hier en daar een andere keuze kunnen maken, ja.
Ja.
Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld, ik heb altijd best wel duur gewoond. En ik had, toen ik terugging naar Cambuur, toen had ik gewoon direct een huis moeten kopen. En toen ben ik heel duur gaan huren weer. Dat is nou iets waar ik echt wel spijt van heb.
Ja?
Ja, want ik woon nu nog steeds in een huurhuis met mijn vriendin. En we wonen hartstikke mooi. En we huren het van een goede vriend van me. Dus we gaan hopelijk over een jaar wat kopen samen. Maar ik denk van, als ik zie hoe ver ik nu had kunnen zijn in het afbetalen, dan is het echt doodzonde dat ik toen niet wat gekocht heb.
Hmm. Ja. Je bent ook een hele andere kant ingeslagen. Of een hele andere weg ingeslagen. Je bent gaan studeren. Je zei al, ik ben redelijk slim. Nou, dat heb je kunnen laten zien. Want je bent een studie gaan volgen. Waar ben je gaan studeren?
In Groningen.
Ja. Oké, ja.
Ik denk, nu kan ik er echt even goed van genieten. Dus dat ga ik ook even doen.
Ja, maar je bleef wel in Leeuwarden wonen. Of woonde je toen ook tijdens je studententijd in Groningen?
Nee, ik heb altijd in Leeuwarden gewoond. Eigenlijk de voornaamste reden is, omdat ik daar best wel groot woonde in Leeuwarden. Gewoon een rijtjeshuis, zeg maar. En ik heb 2 katten. Ondertussen 3. Ja, ik denk, ik ga niet met 2 katten op 3 hoog in een studiootje zitten.
Nee.
Dus eigenlijk...
Maar die katten zijn je heel dierbaar, als ik het zo hoor.
Ja, die zijn wel heel dierbaar, ja. Ja, dat... je denkt misschien, wat is dat nou weer voor een sukkel? Maar ja, ik zou er niet aan denken om ze weg te doen, nee.
Oké. Okay. Ja, nee, niet sukkel. Je bent gewoon aan gehecht aan een bepaalde ding. Dat is prima.
Ja, klopt.
Oké, maar je gaat studeren. Wat ben je gaan studeren?
Psychologie.
Ja, inmiddels afgerond.
Ja, de bachelor. Ik ben nu nog mijn master.
Welke master doe je?
De Clinical Forensic Psychology and Victimology.
En wat wil je er uiteindelijk mee?
Geen idee.
Nee?
nee.
Maar waarom ben je het gaan doen?
Ik vind psychologie intrigeert me gewoon. Weet je, ik ben altijd bezig geweest wat vinden mensen van mij. Maar ook, waarom kijk ik op een bepaalde manier naar iemand? Waarom kijken bepaalde mensen naar elkaar op een bepaalde manier? Ik probeer altijd heel erg te snappen waarom iemand op een bepaalde manier iets doet. Want ja, gedrag is altijd te verklaren als je maar genoeg over diegene weet, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Ja.
Oké. Okay. Nou, hoe lang moet je nog eigenlijk?
Ik ben nu mijn scriptie aan het afronden. Mijn stage loopt over een paar maanden. Als het allemaal goed komt met die corona, dan loopt dat af. Ja. Ik hoop dat ik in juli klaar ben.
Ja, en dan gaat het echte leven beginnen. Dat klinkt heel stom natuurlijk. Ja. Dan moet je op zoek naar een baan.
Ja, ik werk er nu ook al bij.
Ja?
Bij Gemzone. Dat is een innovatielab in Leeuwarden. Waar eigenlijk psychologie en technologie een beetje probeert samen te brengen.
Wat tof.
Ja, dat is heel leuk. We hebben een hele mooie VR-game ontwikkeld.
Okay.
Waarbij je leert eigenlijk handig te worden met stress. En hoe train je nou je eigen stressniveaus, zeg maar.
Ja.
Nou ja, dus ik in principe kan ik daar waarschijnlijk wel blijven. Want ik werk daar nu 12 uur en ja, ik heb wel goede hoop dat ik daar kan blijven. Maar ja, dat heeft niet per se iets met mijn masterstudie te maken.
Nee, en dat wil je uiteindelijk wel doen, toch?
Ja, weet ik dus niet zo goed. Okay. Ik weet het gewoon echt niet. Nee. Ik weet het echt niet.
Ik zit even te kijken. Ja, je hebt nog geen fotootje op de site, zie ik.
Op welke site?
Ja, bij Gemzone.
Oh, nee. Zat hij nog steeds niet op? We hebben laatst wel foto's gemaakt.
Ah, schandalig. Schandalig, dit, en ik zie een oud schaatser.
Ja, Karin Kleibeker, ja.
Ja,
dus ja, dat is collega. Okay. Collega.
Lachen. Ja. Nee, oké. Okay. Maar het is eigenlijk nog iets heel anders waar je nu je passie in legt.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Ja.
En wil je dat al rappend aan ons... Nee, dat zou heel flauw zijn. Maar je bent muziek gaan maken.
Ja, dat is... dat is iets wat ik eigenlijk al meer dan 10 jaar doe. En dan soms staat dat op een heel laag pitje. En soms ben je wat meer aan het schrijven. Maar nu ineens de laatste maanden is het wat doe ik wat serieuzer. En ja, gaat het er ook ineens over of zo. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk.
Ja, want hoe komt het dat het er ineens echt over gaat of echt ineens een prioriteit voor je wordt?
Ik rapte altijd gewoon voor vrienden en voor familie. Als er op een keer mijn broertje speelde wel eens gitaar en dan deed ik daar, dan rapte ik daar wat bij en dat klonk dan best wel leuk. Ik nam nooit wat op en toen via ben ik, ik denk vorig jaar in oktober ben ik bij iemand terechtgekomen die een studiootje heeft hier in Leeuwarden.
Ja.
En ja, toen zijn we gewoon wat gaan opnemen. En toen heb ik dat eerst op SoundCloud dat gegooid. En ja, de reacties waren dermate positief dat ik echt dacht van nou, dit vinden mensen gewoon vet. En ik moet hier gewoon wat meer mee doen.
Ja.
Dus ja, dat doe ik nu.
Ja, en wat je zegt, je hebt het eigenlijk al heel lang, hè? Zeg maar, dat je dit doet. Had je dat ook tijdens je voetbalcarrière, dat je wel eens met medespelers of mensen het erover had? Of dat je samen aan het muziek aan het maken was?
Nee, eigenlijk nooit.
Nee,
nee, het was echt, het was niet iets, ik rap eigenlijk nooit over van kijk eens hoeveel geld ik heb of hoeveel vrouwen ik heb. Weet je wel, dat is niks van mij. Dus het is allemaal gewoon best wel persoonlijk en emotioneel, dus ja.
Maar toch gaat er voor mij één rap toch wel over een vrouw, je ex toch?
Weet ik niet, welke bedoel je?
Nou, in ieder geval, ik zag het voorbij komen in het artikel van de NOS, toch? Droom of niet?
Oh, dat het uitgaat.
Ja. Ja, dan is het niet heel, weet je, waar rappers normaal over rappen. Dan gaat het over andere dingen met vrouwen. Ja. Maar,
ik rap ook vaak over mijn huidige vriendin. Het is niet dat ik niet over een vrouw wil rappen, maar niet meer van, kijk eens, ik heb die en die geneukt of zo, weet je.
Nee.
Dat ga ik niet doen. is ook vaak niet waar, dus waarom zou ik het zeggen?
Oké, het zou heel raar zijn als je dat nu zou doen, terwijl je in je huidige relatie zit, toch?
Ja, klopt, dat klopt. Maar goed, die teksten, ik kan altijd zeggen, die tekst had ik vroeger al geschreven. Dat weet ik natuurlijk niet. Nee, maar van de gekheid. Het is altijd wel altijd persoonlijk geweest en er zit vaak best wel veel emotie in. Dus het heeft best wel lang geduurd voordat ik het ook aan vreemden durfde te laten luisteren of zo.
Ja. Het is heel persoonlijk ook, weet je. Het verhaal wat ik ook las over je, daarom dacht ik, oké, dit is heel mooi. En ook dat merk ik nu bij. 10 jaar geleden stond je op het punt om misschien naar de Premier League te gaan.
Ja.
Hoe zie je jezelf over 10 jaar? Dan ben je 38.
Ja, het eerste wat in me opkomt is dat ik hoop dat ik dan vader ben van een paar gezonde kinderen. En dat ik nog steeds bij deze vrouw ben.
Oké.
Ja. Dat is het eerste, ja. En wat ik verder doe, ja. Ik heb echt geen idee.
Zou ooit iets nog in de voetbal kunnen? Of is dat soms misschien ook... Ik kan me ook best voorstellen, nu vul ik iets voor jou in hoor, dat het ook echt te pijnlijk is soms, zeg maar, de confrontatie met profvoetbal.
Nou, dat is het wel geweest. Nu heb ik dat echt niet meer. Ik kan nu... De eerste 2 jaar nadat ik stopte, toen heb ik het heel erg gehad. Toen kon ik ook geen wedstrijd kijken. Toen wilde ik het ook niet over hebben. Maar tegenwoordig kan ik prima naar voetbalwedstrijden gaan. Ik kan genieten van een hele zondag voetbal kijken. Ja, het doet echt geen pijn meer.
Dat en zelf voetballen, is dat ook leuk nu? Of?
Ja, het is, ja, meestal wel. Ja, nee, het is gewoon gezellig.
Oké.
Okay. Ja.
Is dat ook met vrienden van vroeger?
Ja, een aantal zeker. Een aantal zat ik echt, voordat ik naar Cambuur in de jeugd ging, zat ik ook al bij hun in het team. En die zitten er nu weer bij.
Oké, okay. Ja, dus ja. Dat maakt we eigenlijk wel de cirkel rond in dat opzicht natuurlijk. Hè?
Ja, ja, en het is gewoon, weet je, de druk is er gewoon niet. Dat je... Weet je, je wordt nergens op afgerekend. Als we stellen voor als ik een rode kaart pak en ik maak 3 eigen goals, dan ben ik dan alsnog welkom in de kantine en dan gaat niemand daar echt moeilijk over doen. Weet je?
Nee.
En dat is gewoon, dat is zo fijn.
Ja. Ja, nee, dat kan me ook heel erg voorstellen als ik nu dit verhaal heb gehoord. Ik vind het ook wel mooi, weet je, want het is altijd lastig in een, kijk, hoe ziet je toekomst eruit? Maar ik vind het wel mooi dat je zegt, nou, ik hoop gewoon heel gelukkig te zijn met kinderen. En met deze vrouw ook wel. Het is wel mooi dat je zei, dat je nu zou zeggen aan het einde van deze
podcast,
met een vrouw, met een vrouw.
Ja, volgens mij heb ik het goed verwoord zo.
Heel goed. Ik vind het heel tof. Ik vind het ook heel mooi dat je heel openhartig bent geweest. En,
ja.
Dat moest ik ook wel. Dat stuurde ik je ook al, weet je, naar zeg maar dat verhaal in het Fries Dagblad. Dat vond ik ook echt een heel mooi verhaal, waar je gewoon heel openhartig en ook kijkt naar de voetbalwereld. En eigenlijk niet de schuld altijd bij de voetbalwereld neerlegt, maar gewoon misschien bij jezelf ook, weet je. Dat, ja, misschien was je er op dat moment niet klaar voor, keek je er anders naar. En...
Ja, je moet ook gewoon ergens... Weet je, de voetbalwereld heeft gewoon een bepaald karakter. En
ja, zeker.
Daar kan je mee matchen of niet. En de een doet dat beter dan de ander. En misschien had dat wel gekund. Ik zeg altijd van, voor hetzelfde geld, als ik alles voor had gelaten, was ik nu nog profvoetballer geweest. Wie weet waar ik had gevoetbald.
Zeker.
Maar dan had ik mijn vrienden, Gambrinus, dat noemen wij ons allemaal, die had ik niet gehad. We hebben een vriendengroep, Gambrinus, die had ik dan bij wijze van spreken niet gehad.
Frabinus?
Gambrinus.
Gambrinus. Waar komt het vandaan?
Dat is volgens mij de een of andere god van het bier, geloof ik. Er is naar vernoemd.
Ja, hoe lang is die al?
Ja, vanaf echt klas 4 of zo. Dus die is al 15 jaar. 15
nou ja, ik denk dat het iets met bier te maken heeft.
Ja.
Oh, nou, even kijken. Gambrinus.
Het was ook een of andere, ja.
Een Belgische vereniging voor bierliefhebbers?
Nou ja.
Ja.
Ja. Maar goed, in ieder geval, ik heb altijd gedacht, als ik dan de keuze moet maken tussen heel veel geld en heel hoog voetballen en geen vrienden of andersom, dan kies ik toch voor mijn vrienden. Dus ja, dan is het is goed zo.
Het is geen god, maar als ik nu Wikipedia voor me heb zien, is het een legendarische bierkoning.
Nou ja, een bierkoning of een biergod, dat vind ik allebei helemaal goed.
Okay. Nou, ik denk dat het met Gambrinus een mooi einde van dit gesprek. Ik wil je danken, Bob. We moeten ook wel even reclame natuurlijk voor je maken.
Ja, zeker weten.
Waar kunnen de mensen, zeg maar, je hits, je toekomstige hits, je huidige hits, je oude hits luisteren en zien?
Nou, ik heb dus heel veel op de plank liggen, maar ik heb er nu nog maar drie nummers opgenomen. Dus op Spotify ben ik te vinden als Bobbang.
Bobbang.
Okay. Bobbang. En op Instagram kan je me ook volgen. Dan hou ik het ook een beetje op de hoogte van wat er gebeurt en wat ik aan het doen ben. En dat is Bobbang92.
Oké, heel goed. Bobbang. Dus, heel goed.
Ja.
Maar toch nog reclame.
Super.
Bob, thanks man.
Ja. Nee, bedankt.
We gaan je volgen. Ik vind het wel heel interessant om te kijken hoe dit zich nu verder ontwikkelt. Wie weet kun je ooit nog terug in het profvoetbal. Of,
wie weet.
Of ben je ergens heel anders gezellig met je 3 katten, toch?
Ja, precies. Ja.
Ja.
Gaan zien.
Bob, dankjewel in ieder geval, jongen.
Ja, jij bedankt.
Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was een nieuwe podcast met Peetsen. Komende periode zullen we het op deze manier wel vaker doen met andere gasten. Gewoon op afstand. Dan weten jullie dat in ieder geval. Volgende week zijn we er gewoon weer met een FC Afkikken podcast elke dag. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.